Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten vanmorgen ons samen zijn voort met het zingen uit Psalm 109 vers 1. O God, zo waardig mijn gezangen, zwijg niet, laat mij mijn recht erlangen. De boze die bedrog durft plegen, staat wars van deugd mij bitter tegen. En wat er volgt, het is Psalm 109 vers 1. Gemeente, we stellen ons nu onder de tucht van de heilige wet des Heren en zingen daarna Psalm 102 vers 4. Ik slijt de nacht in eenzaam baken als een mus op stille daken, daar mijn wrevende vijand raast en door hoon mijn ziel verbaast. En wat er volgt in Psalm 102 vers 4. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw schats niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw schats. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Gemeente, laten we nu met elkaar bidden om de opening van het woord en van onze harten door de Heilige Geest. Laten wij bidden. O Heer, het is goed dat we hier mogen zijn, want wij zijn nog in het heden der genade en het is nog de dag der zaligheid. En gij komt nog tot ons met uw eeuwige evangelie. Met dat woord van u dat harten verslagen kan maken. Opdat wij leren hopen op u alleen. Niet enige grond in onszelf kunnen vinden. Want die is er niet. Waardoor de mens voor u zou kunnen bestaan. maar er is alleen maar grond. In het lijden, in het offeren. Dat de Heer Jezus heeft willen volbrengen. En we mogen daar ook opnieuw bij stilstaan. En deze morgen nu we zijn samengekomen. Op deze vierde lijdenszondag. O leer het ons. Het lijden van uw zoon toch recht te betrachten. En daarin is een zee. En daarin verzinken onze gedachten. En was het ook niet een zee van bloed. En dat hij stortte op het kruis. En ook een zee van tranen. En die hij liet gaan in de hof van Gethsemane. En waar zijn zweet werd tot druppels bloed. Maar Heer, laat toch ook uw werk niet varen. En dat u ermee doorgaat onder ons. Om zondaren te trekken vanuit de duisternis. En te brengen tot het heerlijke licht van u. Heer, het is uw eigen werk. Eenzijdig werkt u. Dat gij in het leven van een zondaar komt. En dat gij hem te sterk wordt. Dat u zegt dat iemand die maar voortraast. Tot hiertoe en niet verder. En als we dan terechtkomen op de grond. En niet meer weten hoe dat wij nog behouden moeten worden. En dan is het net zoiets als die roep van de menigte op de Pinksterdag. Mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? En dan komt dat machtige antwoord. Geloof in de Heer Jezus Christus. En de Zoon van de levende God. En wees behouden. O Heer, zou u daar plaats voor willen maken. In de harten van jong en van oud. En wilt gewoon zo leiden door uw raad. En zo mogen we in die gebeden tot u komen. Want we hebben van onszelf uit geen kracht. En van onszelf uit ook geen eens geloof. En dat alleen wanneer u het schenkt. En we bidden het u. O schenk u ons een kruimel geloof. En schenk ons dat aanhouden. En dat zoeken van u. En dat aankleven aan uw troon. Want van nature doet de mens dat niet. Maar daarom bidden wij tot u in onze armoede. In onze leegte en verlorenheid. En zoudt gij die leegte willen vervullen. En zoudt gij de armoede willen inwisselen voor de rijkdom van Christus. En zoudt gij in onze dood het leven willen schenken. En zoudt gij de duisternis tot licht willen maken. En zoudt gij geloof in de plaats van ongeloof willen schenken. O Heer, we zijn in alle dingen zo afhankelijk van u. En kunnen zonder u niets doen. En dat heeft ook de Heer Jezus tegen zijn discipelen gezegd. Zonder mij kunt ge niets doen. Als de rank niet in de wijnstok is geënt. En als de rank niet in de wijnstok blijft. Dan zal de rank ook nooit de nimmer vruchten kunnen voortbrengen. Dan alleen wat in die levende verbinding er is. En dan is het vanuit die levende verbinding dat wij roepen tot u. En dat wij het opnieuw zeggen. Gun leven aan mijn ziel. Want dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Wilt ge ons dan zo bij de hand nemen? En zoudt ge ons bij uw heiligt voor willen gaan? En zoudt u ons alle willen getanken van de kleinste tot de oudste toe? Zoudt u ook willen zijn met de allerkleinste waarop wordt gepast? In de oppas hier in de kerk of thuis. O zoudt u hen alle willen gedenken. Wees gij met de vaders en de moeders. En zoudt u hen wijsheid willen geven in het ophoeden van hun kinderen. Al dat hun kinderen toch u mogen zoeken en vinden. Al dat ze toch werkelijk kind van het verbond. En mogen zijn door u wederom geboren en vernieuwd. Heer, zoudt u dat willen doen in de gezinnen? En zoudt u dat ook willen doen bij grootouders? En zoudt u dat willen doen bij de oudsten onder ons? Gedenk aan die alleen door het leven gaan. Gedenk aan die de kinderen zegen niet hebben ontvangen. Ach, Heerige, dank u ook aan al de zieken onder ons. En zou u weer nabij willen zijn, als ze thuis het bed moeten houden, als ze een ernstige boodschap hebben gekregen, of ook wanneer er onderzoeken gaande zijn, onderzoeken die nog niet zijn afgerond, en dat ook de vrees er is dat er dan dingen ook tevoorschijn zullen komen die ernstig zijn. O Heere God, wilt u een genade zijn en goedertieren, en zou u tot en willen overkomen? Wilt ge met uw genade wonen en werken in de levens van hen die zijn nabij de dood, die in de avond van het leven zijn? Maar zou u ook met jongeren willen zijn die tegenslagen kennen? En ook onder jongeren kan het voorkomen dat zij met ziekte te kampen hebben. O Heere, zou u met al de zieken zo onder ons willen zijn, met jong en met oud? En zou u ook willen zijn met hen die eigenlijk nergens hinder van hebben, die gezond zijn, die in en uit kunnen gaan? O, leer het ons u daarvoor te danken en te erkennen, maar ook dat wij de tijd van het leven kostelijk zullen achten, want die tijd die gaat gauw genoeg voorbij. En zo is het dat de eeuwigheid aanbreekt. O Heere, dat we ons allen zullen leren haasten en spoeden om ons levenswil. En dat we toch ook allen die roep stem ter harte zullen nemen. O, laat u verzoenen. Laat u met Christus verzoenen. O, laat u verzoenen door Christus met God en Vader. Ach, Heere, zou u dat willen schenken? Zie dan zo in genade van bovenop ons. En zou u ook met de rouwdragenden willen zijn? O, gedenk u de familie Haasnoodkaart, en die aan de dag van gisteren aan het graf hebben gestaan van hun vader en hun opa. En zou u er nabij willen zijn en zou u de roepstem, die ook van die plotselinge sterven is uitgegaan, willen heiligen aan hun hart, omdat zij u zullen zoeken, omdat zij toch u zullen mogen vinden. O Heere, wilt gij het geven aan al de rouwdragenden? En gedenk ook de situatie in de wereld, de oorlog in Oekraïne, de oorlog in de Gaza-strook. O Heere, wij horen van de dramatische gebeurtenissen, maar ook van de tweeërlei berichtgeving die daar over de wereld ingaat. O Heere, zou u Israël willen gedenken, maar zou u ook aan de arme Palestijnse bevolking willen gedenken? Ontferm u toch in genade. Het zijn ontzaglijke gebeurtenissen die in de wereld gebeuren. Maar zou u dan dwars door dat alles heen ons willen tonen, en dat uw koninkrijk komt, en dat wij de voetstappen mogen beluisteren van de Heer Jezus die staat om te komen. En zoals hij het ook heeft gesproken ten overstaan van de hoge priester Caiaphas: ge zult de hemelen zien geopend, en de Zoon des mensen komende op de wolken des hemels. Heere, wilt gij zo bij ons zijn en ons alles schenken wat wij niet missen kunnen? Gedenk aan ieder in nood en in moeite. Gedenk aan die een kruis met zich torsen. Gedenk u aan anderes geade. O, zou u bij hen willen zijn? Gedenk zo aan ieder ook in psychische nood. Trek u toch vanuit de duisternis en doe uitgaan in het licht. En dat licht dat van boven daalt. En als we dan iets ook mogen proeven van het voorjaar dat aanstaande is, en dan lezen we daar toch ook in af, en dat de zon der gerechtigheid zal gaan schijnen voor allen die in duisternis zijn gezeten, en dat gij genezing schenkt aan allen die ziek zijn van de zonde, die het zelf niet meer kunnen, die niet meer weten hoe dat het moet, die in alles zijn uitgewerkt en uitgestreden, afgetopt. En die gij toch verblijft en verzadigt, die gij helpt, die gij ondersteunt, en die gij toch verheugen doet met de gave van Jezus Christus. O, wilt gij onszelf dan allen toch met uw heil vervullen? Heere, wij bidden u dat uit genade, om Jezus uw Zoons wil. Amen. En bent u de schriftlezing, die kunt u vanmorgen vinden in het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 26, vanaf vers 57 tot en met 75. Ik noem u de schriftlezing uit Matteüs 26, vanaf vers 57. En we lezen daar het woord van de Heere als volgt. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hoge priesters. En binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat ze hem doden mochten en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem: antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd. En doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? En zij antwoordende zeiden: hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinderbakslagen, zeggende: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? En Petrus zat buiten in de zaal. En een dienstmaagd kwam tot hem, zeggende: gij waart ook met Jezus de Galileër. Maar hij loochende het voor allen, zeggende: ik weet niet wat gij zegt. En als hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere dienstmaagd en zeide tot degenen die al daar waren: deze was ook met Jezus de Nazarener. En hij loochende het wederom met een eed, zeggende: ik ken de mens niet. En een weinig daarna die er stonden bijkomende zeiden tot Petrus: waarlijk, gij zijt ook van die, want ook uw spraak maakt u openbaar. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: ik ken de mens niet. En terstond kraaide de haan. En Petrus werd indachtig het woord van Jezus die tot hem gezegd had: eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij 3 maal verloochenen. En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk. Tot zover. Gemeente, de tekst voor deze morgen die vindt u in de versen 63 en 64 van Matteüs 26. En daar staan: doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd. En doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Tot zover. Gemeente, we staan stil bij voor de grote raad. En dan in de eerste plaats de beschuldigde Jezus. Ten tweede de zwijgende Jezus. Ten derde de sprekende Jezus. Dus nogmaals voor de grote raad. In de eerste plaats de beschuldigde Jezus, ten tweede de zwijgende Jezus en ten derde de sprekende Jezus. Gemeente, we gaan nu met elkaar eerst zingen uit Psalm 38, de versen 12 tot en met 15. En ik deel u nog het volgende mee. In de dienst vanavond zal er voorbereiding worden gehouden voor de bediening van het heilig avondmaal. Volgende week zondag zal dan in de morgendienst de bediening van het heilig avondmaal plaatsvinden. Die dienst die begint om 9:30. In verband hiermee wordt er morgenavond Centura Morum gehouden in een van de zalen hier van de Triumfatorkerk. Dat begint om 7:45 en duurt tot 8:15. Komende woensdagavond wordt de jonge volwassenenkring weer gehouden. Allen zijn opnieuw van harte welkom. Aanvang ervan is om 8:00. En vandaag ligt bij de uitgang van de kerk het blad Zicht op de Kerk gereed. Voor elk gezin dat niet nog een abonnement heeft op Zicht op de Kerk, ligt er een exemplaar gereed om dat mee te nemen. Van harte bij u aanbevolen. Voor dit alles geldt, voor de data, zo de Heere wil en wij leven. Dan is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij. En de derde die bij de slotzang wordt gehouden is de voorjaarszendingscollecte, bestemd voor het zendingswerk van de herstelde Orde Kerk in Malawi en in Suriname. Van harte alle collecten bij u aanbevolen. Tot zover. We gaan dan zingen op Psalm 38, vers 12. Zij die mijn dood bejagen, leggen lagen. 13, maar ik ben in de ongelukken die mij drukken. 14, ja, ik ben als een wiens oren niet meer horen. En 15, want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. En wat er volgt, het is Psalm 38, de versen 12 tot en met 15. Gemeente, het is allemaal in de nacht gebeurd. Dat Jezus treedt in de hof van Gethsemane. En dat hij daarna wordt gevangen genomen. Meegevoerd. En terechtkomt in de vergadering van het Sanhedrin. De leden van het Sanhedrin zijn bij elkaar geroepen. Er is maar één agendapunt. Dat is de veroordeling. Tot de dood. Van Jezus de Nazarener. Maar dan moet hij wel beschuldigd zijn. En in staat van beschuldiging staan. En dat is een lastigje. Dat gaat kennelijk zomaar niet. Er zijn allerlei valse getuigenissen. Maar de leden van het Sanhedrin die voelen zelf wel aan dat die niet deugen. En ze zijn ook zeer uiteenlopend. Je kunt er eigenlijk niet wat van maken. Totdat op het laatste. Dan komen de tweeën die zeggen ongeveer hetzelfde. En ze zeggen van Jezus dat hij heeft gezegd. Ik kan de tempel van God afbreken. En in 3 dagen tijd bouw ik hem weer op. Hij is niet waar. Dat had Jezus zo niet gezegd. Jezus had wel wat gezegd wat in die richting kwam. Maar zo had hij het niet gezegd. Ik kan de tempel van God afbreken. En in 3 dagen bouw ik die op. Wat had Jezus dan gezegd? Hij zei, breed u deze tempel en ik bouw die in 3 dagen op. Niet dat hij de tempel zou afbreken, maar hij zegt, doet u dat. Breed u deze tempel en ik bouw die in 3 dagen weer op. Maar over welke tempel had hij het dan? Ja, ze dachten oppervlakkig gesproken dat het om de tempel ging. Het grote gebouw. Waar de priesters en de levieten hun werk deden. De offers elke dag werden gebracht. De gebeden werden opgezonden. Waar de psalmen klonken. Daar was de tempel. En Jezus had die woorden die hij sprak wel gesproken in de tempel. Maar hij bedoelde niet het gebouw. Hij bedoelde wat anders. Zijn lichaam. Zijn lichaam is een tempel. En hij had gesproken, breek u deze tempel af. Mijn lichaam. Dood u die. Ik zal die oprichten in 3 dagen tijd. Gemeente, dan wordt het voor ons ook wel duidelijk. Dat Jezus daar spreekt over het lijden. Over zijn dood. En dat ze hem zouden gaan doden. Maar dat hij na 3 dagen uit de dood zal opstaan. Die valse getuigen hebben dat niet begrepen. Of hebben dat ook niet willen begrijpen. En hebben gedacht, er moet een beschuldiging komen. We zullen ervan maken dat hij de tempel heeft geschonden. En dat is toch heiligschennis. Als hij durft te beweren dat hij de tempel zou kunnen afbreken. En in 3 dagen tijd die weer opbouwen. En zo komen ze met deze beschuldiging. Maar ook het Sanhedrin voelt wel aan. Ja, dit is nou niet echt een beschuldiging. Op grond waarvan wij Jezus ter dood kunnen veroordelen. En toch willen ze dat. De beschuldiging deugt niet. Want ze kunnen hem toch niet verwijten. dat die iets verkeerd zou hebben gedaan. Dat hij godslasterlijke dingen zou hebben gesproken. Dat hij kwaad zou hebben gedaan. Integendeel, hij heeft alleen maar goed gedaan. Hij heeft zieken genezen. Hij heeft mensen die bezeten waren van de duivel verlost. Hij heeft broden vermenigvuldigd. Hij gaf een menigte mensen te eten. Hij is vol van medelijden en van barmhartigheid. Hij heeft zelfs doden opgewekt. Waarom wil men hem dan doden? Waarom wil men dan van hem af? Ja, dat men dat wil, dat is wel duidelijk. En dat men van meet af aan zich verzet tegen Jezus. Dat blijkt door heel het evangelie heen. Ze willen van hem af. Het past niet in een plaatje. In een schema. Valt hij niet in te passen. En dan komt daarbij. Hij had veel aanhang. Mensen die hem naliepen. Die hem vereerden. Ook die hem oprecht dienden. En het gaf allemaal toch wel enige onrust in het land. En dan komt dit. Het Sanhedrin bestuurde het volk op godsdienstig terrein. Maar ook tot op zekere hoogte op politiek terrein. Maar de Romeinen waren toch de baas. En de Romeinen hadden toch het opperste gezag in de handen. Ja, en toch de Romeinen hadden aan de Joden toch nogal enige voorrechten en ook een beperkt zelfbestuur gegund. En waar zijn ze nu bang voor? Dat ze dat gaan kwijtraken. Dat hun de macht ontfutseld wordt. En dat Jezus daarvan de oorzaak zou zijn. En dat willen ze niet. Ze willen de macht in de handen houden. Ze willen op het plus blijven zitten. Ze willen de lakens kunnen uitdelen. En daar komt natuurlijk ook bij. Wanneer Jezus stelt dat hij de Messias is. Kan hij de Messias wel zijn? Een Messias die uit Galilea komt? Die in Nazareth is opgegroeid? Een Messias die zo anders zich vertoont dan de fariseeën en de schriftgeleerden zijn? Een Messias die hun leerlingen aan de kaak stelt? Hun wettische levenshouding onder de kritiek stelt? Nee, zulke Messias willen zij niet. Van zo'n Messias willen zij zich ontdoen. En zo zoeken zij beschuldigingen. En vinden die uiteindelijk niet. Jezus wordt beschuldigd. Wat doet Jezus daarmee? Gaat hij zich verzetten? Gaat hij de beschuldiging weerspreken? Hij zwijgt. En dat brengt ook bij de tweede gedachte, de zwijgende Jezus. Hij antwoordt niet. Hij had hier toch gemakkelijk op kunnen antwoorden. Hij had op deze beschuldiging toch kunnen zeggen, die klopt niet. Ik heb het zo niet gezegd zoals zij dat nu doen voorkomen. Maar ik heb ook niet gesproken over de tempel, dit gebouw. Ik heb gesproken over mijn lichaam. Jezus zegt het niet. Jezus vindt het niet nodig te antwoorden. Hij verdedigt zich niet. Waarom verdedigt hij zich dan toch niet? Wel, hij is een lam. dat tot de slachting wordt geleid. Hij als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Hij doet zijn mond niet open. Hij vervult de profetie van Jesaja 53 vers 7. Waar het zo staat, hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd uit de slachting geleid. En als een schaap dat stom is. Voor het aangezicht van zijn scheerders deed hij zijn mond niet open. Jezus is het lam. Zo had Johannes hem al aangewezen. Zie het lam Gods. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is inderdaad het lam van God. Het lam. Het offerlam dat zal moeten worden gedood. En dat verzoening doet. Doordat het zijn bloed stort. Maar in Jesaja 53 wordt dan benadrukt. Dat hij is als een lam dat zich niet verzuipt. En dat is eigen aan een lam. Wanneer een lam door de slachter wordt beetgepakt en de slachter wil het doden, het lam verzet zich niet. Het lam dat buit de slachter niet in zijn hand. Het lam is gewillig. En het gaat zo zijn dood tegemoet. En zo is de Heere Jezus. Hij verzet zich niet. Hij geeft het over. Hij verdedigt zijn zaak niet. Hij is als een schaap. Dat geheel willoos. Het mes van de scheerder ziet komen. Dat al zijn wol afscheert. Hij doet zijn mond niet open. Hij verzet zich niet, hij lijdt gewillig. Want hij lijdt voor zijn volk. Als hij zich toch verdedigd had. Had hij vrijgesproken kunnen worden. Hij wil niet vrijgesproken worden. Ja, maar dit is toch een hoogst oneerlijk proces. Een proces dat hier het Sanhedrin aanspant tegen hem. Waar ze bijna alle leden van het Sanhedrin voor hebben opgetrommeld die nacht om het doodvonnis van Jezus te kunnen bekrachtigen. En hem vervolgens door te kunnen sturen naar Pilatus. Opdat Pilatus dat nog eens zal bevestigen en dat het dan kan worden uitgevoerd. Dat is toch hoogst oneerlijk wat daar gebeurt. Want Jezus heeft nooit iets misdaan. Nooit enige zonde is er bij hem geweest. Nooit is er enig kwaad woord over zijn lippen gekomen. Hij heeft alleen maar goed gedaan. Hij is door het hele land gegaan. Hij heeft zoveel de zieken genezen. Waarom moet hij dan toch ter dood worden veroordeeld? Waarom zo'n oneerlijk proces dat hij uit de weg moet worden geruimd? En toch hij doet het. Hij lijdt. Gewillig. Want God vraagt het. Hiervoor is hij in de wereld gekomen. Om te lijden. Om te sterven. Om zijn ziel uit te gieten als een schuldoffer voor de zonde. Hij is gekomen. Om aan het goddelijke recht te voldoen. Want God de Vader eist de dood van deze rechtvaardige. Ja, omdat deze rechtvaardige staat in de plaats van onrechtvaardigen. Omdat hij de plaatsvervanger, de borg en de middelaar is. Die zich stelt voor het hemelse gericht. En die de zonden teniet doet door zijn dood. Die de toren van God stilt. Door zijn offerande. En zo is het dat hij gewillig je leidt. En die gewilligheid die toont hij. Tegenover zijn vader. En te behoeve van zijn volk. En hij bidt zelfs voor zijn vijanden. Dat zien we toch gebeuren wanneer hij op het kruis hangt. Dat hij dan uitroept: Vader, vergeef het hen. Want zij weten niet wat zij doen. Jezus onderwerpt zich, zoals hij zich ook heeft onderworpen in de hof van Gethsemane, toen het eens deels er naar uitzag dat hij toch terugdeinsde voor het ontzettende dat op hem afkwam. Wanneer hij dan ook vraagt, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar onmiddellijk is het daarna dat hij zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij onderwerpt zich volkomen. En die onderwerping die komt ook tot uiting in het zwijgen van hem, dat hij zich niet verdedigt. En soortgelijke woorden treffen we ook aan in Psalm 38. Waar de psalmist er ook van spreekt dat hij wordt beschuldigd. Maar dat hij zijn mond niet meer opendoet. Die zwijgen moet. En die het geduldig alles over zich heen laat komen. En zo heeft de Heer Jezus zich onderworpen. Een gemeente geeft hij daarin ook niet een voorbeeld. Nee, niet dat wij de straf die hij gedragen heeft ook zouden kunnen en zouden moeten dragen. Want Jezus heeft die straf gedragen voor al de zijnen, voor al degenen die zalig zullen worden. Maar toch wanneer hij zich onderwerpt, geeft hij daarin ook niet een voorbeeld om ons te onderwerpen aan de wil van God. Om Goden niets ongeruimd toe te schrijven. Wanneer de Heer met zijn tegenheden in je leven komt. Het is in het Oude Testament ten tijde van Mozes en Aaron gebeurd. Dat de zonen van Aaron met vreemd vuur wilden offeren voor de Heer. En de Heer heeft hen ter plekke gedood. Wat aangrijpend is dat geweest. De twee zonen van Aaron, en die op een onheilige wijze een offer willen brengen, worden ter plekke gedood en ze vallen op de grond. En wat staat er dan? Aaron zweeg stil. Hij onderwierp zich. Aangrijpend toch? Om je te onderwerpen aan de wil van de Heer. Terwijl het van binnen toch moet stormen. Terwijl toch een intens verdriet je moet vervullen op dat moment. Maar Aaron zweeg. Ik denk aan Psalm 39 waar het staat, ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Een vers dat nog wel eens wordt geciteerd bij een zeer plotseling tragisch sterfgeval. Woorden die destijds wij als familie ook plaatsten boven de rouwkaart toen mijn vader zeer plotseling stierf. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Daar past niet het verzet tegen de Heer, maar daar past de onderwerping aan zijn wil. Al is het dat je zoveel dingen niet begrijpen kunt. Al is het dat je zoveel vragen bij jezelf hebt en dan toch je aan hem te onderwerpen en je mond niet open te doen tegen hem, maar juist die open te doen in de vraag, Heere, ondersteunt u mij toch en help u mij in het ontzaglijke wat me overkomt om dat te dragen. En zo lees ik ook in Psalm 37, zwijgt de Heere en verbijt hem. Zwijg voor hem. Stribbel niet tegen. Verzet je niet tegen zijn wil. Wanneer zijn wil in je leven blijkt en dat de dingen zo anders gaan dan dat je had gedacht, om dan ook je aan zijn wil te onderwerpen, te buigen onder zijn beleid. Zwijg de Heere en verbijt hem. Dat is niet een soort van gelatenheid. En dat je denkt, het moet maar komen zoals het komt. Ik kan me er toch niet tegen verzetten, dus ik zal mijn mond ook maar niet er tegen open doen. Maar ja, wat er dan gaat komen, ik weet het niet. Ik moet er de schouders over ophalen. Gelaten en soms zelfs onverschillig kan iemand daaronder zijn. Nee, dan staat er juist, zwijg de Heer en verbijt hem. Zwijgen voor hem. Dat wil zeggen dat je onderwerpt aan zijn wil, maar tegelijkertijd hem verwacht. Dat je hem verbijt, dat je naar hem uitziet en dat je op hem hoopt. Zoals het ook staat in Klaagliederen 3, vers 26. Het is goed Dat men hoopte en dat men stil zei op het heil des Heren. Klaagliederen, dat is het boekje dat Jeremia schreef nadat Jeruzalem was gevallen. De stad was verwoest en de tempel in puin was gelegd. En dat de dienst van de Heren was opgehouden te bestaan. En dat daarmee in feite de Heer ook was geweken van zijn volk. En dan is het dat Jeremia klaagt tot die puinhopen, maar dat hij dan toch ook spreekt van hoop. En dat hij zegt, het is goed dat men hoopt op de Heer. En dat men stil zij op het heil des Heren. Niet pruttelen en tegenspreken. Niet tegen hem ingaan. Je onderwerpen aan hem, je leggen onder zijn voeten. En te zeggen, Heren, dat wat u doet, dat is goed. Uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. En toch tegelijkertijd te hopen op zijn heil, op zijn verwachting. Op het hel en de zaligheid die bij hem vandaan mag komen. En zo lezen we het ook in Psalm 62. Doch gij, o mijn ziel, zwijg Gode, want van hem is mijn verwachting. En zo kom je dat in tal van psalmen tegen. Het zwijgen voor de Heere. Het buigen voor zijn beleid. Hoe dat de weg ook gaat. Hoe dat het soms ook kan zijn. Het is toch net of dat mijn groot onrecht wordt aangedaan. En ik wil me daar toch ook in kunnen verdedigen. Ik zeg niet dat u zich niet verdedigen mag in situaties van onrecht die je worden aangedaan. Je ziet het bij de apostel Paulus tijdens zijn leven, dat hij op een zeker moment in de gevangenis wordt gedaan van Filippi zonder enige vorm van proces. En dat de andere ochtend, nadat er ontzaggelijke dingen die nacht zijn gebeurd, er is een aardbeving geweest. En de stokbewaarder is tot bekering gekomen. En dat dan het bestuur van de stad tot de ontdekking komt. Ja, we zijn wel een beetje al te rap geweest om Paulus in de gevangenis te doen. Kom, we zullen Paulus maar vrij uit laten gaan. En ze zenden een bode naar de gevangenis en zeggen tegen Paulus, u mag vrij uit gaan, u bent niet langer een veroordeelde. Waarop Paulus op dat moment zegt, maar zo gaat dat niet. Want jullie hebben onverhoord zomaar een Romein staatsburger in die gevangenis gedaan. Jullie zullen dan zelf toch moeten komen en je excuses aanbieden en zo ons uit de gevangenis laten gaan. Dus daar is wel een situatie dat een Paulus ook een beroep doet op het Romeinse recht. Maar toch ten overstaan van de Here. En het beleid wat hij in het leven met u en met mij voert, past daar niet dat we ons aan zijn wil onderwerpen. En dat wij zeggen, Here, ik zal u niet tegenspreken. Maar ik zwijg voor u, want van hem is toch mijn verwachting. Van hem is toch mijn heil en van hem komt toch alle zaligheid vandaan. En zo in het bukken en buigen onder de Here, mag toch ook heil en zaligheid worden verwacht. En zo is het dat Jezus heeft gezwegen terwijl dat hij daar stond voor de rechter Caiaphas en het Sanhedrin. En hij heeft gezwegen. Hij heeft al het onrecht over hem heen laten komen. Om zo toch de weg te gaan van kribbe naar het kruis. Om zo de straf te lijden tot het einde toe. Om zo uiteindelijk te kunnen uitroepen, het is volbracht. En alles is betaald. Hij zweeg. Het zwijgen van God. Ik noem nog een tekst waar het zwijgen van de Heer in tot uiting komt. En die vind ik in Zefanja 3, vers 17. Waarvan de Heere God staat, hij zal zwijgen in zijn liefde. En hij zal zich over u verheugen met gejuich. Maar dat is weer een ander zwijgen. Het zwijgen van hem in zijn liefde. Dat houdt in dat hij niet meer toornt. Terwijl de alle reden is dat hij zich boos over u en over mij maakt. Dat hij toornt en dat hij straft. Maar dat hij dat niet meer doet. Omwille van het offer dat Christus heeft gebracht. En dan staat er eens als wijgen in zijn liefde. Wat is dat een weldaad. Om dat te mogen ervaren. Wanneer je straf het verdient. En als dat misschien thuis wel eens gebeurt, kinderen. dat je wel aanvoelt, ja, ik heb iets gedaan of ik heb iets juist niet gedaan. Oh, en nu zwaait er wat. En dat je wel aan je vader of je moeder merkt dat het boos is. En dat er verdriet is. En dat hij toch niets meer zegt. Maar dat hij zwijgt in zijn liefde. Wat ga je daar dan klein onder worden? Wat moet je dan je hoofd toch buigen? Dat je moet zeggen, nou heb ik straf verdiend. En dan zegt mijn moeder alleen maar, ach mijn jongen. En meer niet. En dat ze daarmee laat merken. Ze weet er alles van. En ze weet dat je het niet goed hebt gedaan. En ze weet dat je echt ondeugend was. Maar dat ze alleen maar zegt, ach mijn jongen. En in die woorden tot uiting laat komen. Hoe lief dat ze je heeft. Is dat niet het zwijgen wat de Heere doet in zijn liefde? Wel in datzelfde zwijgen is het dat de Heere Jezus doet. Uit liefde tot zijn volk. Uit liefde tot al degenen die bij hem zijn vandaan gelopen. Want de discipelen die zijn gevlucht. Maar uit liefde tot hen, om hen te willen behouden, is het dat hij zwijgt. En dat hij de beschuldigingen niet tegenspreekt. Al dat hij zo zal worden veroordeeld en gekruisigd. Hij zal zich over u verheugen met gejaag. Hij zal niet meer tornen. De Heere vergenoegt zich in zijn liefde tot zijn volk. En in stilte is het dat hij zijn kind omhelst en tot zich trekt. Het zwijgen van Jezus. Maar dan komen we ook toe aan het spreken van Jezus. Want de hoge priester, ja, die moet toch wel een veroordeling straks kunnen uitgaan spreken. En dan moet het toch wel een beschuldiging zijn. En wat doet dan de hoge priester? De hoge priester die zegt, ik bezweer u bij de levende God dat ge ons zegt, of ge zijt de Christus, de Zoon Gods. De hoge priester die vraagt of dat Jezus een antwoord onder ede zal geven. Want dat zegt hij wanneer hij zegt, ik bezweer u bij de levende God. U zult nu onder ede een antwoord moeten geven. En de vraag die de hoge priester stelt is, bent u nu de Christus? Dat is de Messias? En daarmee ook de Zoon van God? Dat wil hij openlijk uit de mond van de Heer Jezus horen. En hij wordt op zijn wenken bediend. Al die valse beschuldigingen hebben niets uitgewerkt. Maar nu komt de ultieme vraag. Bent u de Christus? Bent u de Zoon van God? Dat wordt door mensen wel beweerd. Maar bent u dat ook? Zegt het dan. En Jezus zegt tegen hem, ge hebt het gezegd. Jezus zegt daarmee, ik ontken het niet. Ik ontken het niet. En daarmee bevestig ik het. Dat ik inderdaad de Christus, de Zoon van God ben. En wat Jezus dan zegt. Ik zeg u dit. Ik zeg het niet alleen aan het adres van de hoge priester. Maar ik zeg het aan het adres van allen die mij heden horen. Van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende aan de rechterhand van de kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Wat Jezus hier doet, hij laat zien. Het gaat dwars door het lijden. En zijn kruisigingsdood, naar zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn zitten aan de rechterhand van God en zijn terugkomen ten oordeel op de jongste dag. In een enkele zin brengt Jezus dat alles onder woorden. Ziet u niet dat hij het hele terrein beheerst? Dat hij het alles overziet. Dat hij alles ook in zijn handen heeft. En in zijn zwijgen. Is het niet dat hij zomaar toegeeft aan onrecht. Maar in zijn zwijgen laat hij ook zien. Ik moet deze weg gaan. Hoe het ook zal gaan. Ik zal en ik moet veroordeeld worden tot de dood. Want ik moet naar het kruis heen. En ik moet mijn lichaam overgeven tot in de dood. En mijn bloed moet worden gestort. Dat zo zondaren vrij uit kunnen gaan. Door de betaling die ik bewerkstellig op het kruis. Maar Jezus kijkt ook verder. Ik zeg het u, die van nu aan zult gezien. De zoon des mensen. Opnieuw noemt hij zich de zoon des mensen. Weer een aanduiding van dat hij de Christus, de Messias is. De gezalfde van God de Vader. Hij is inderdaad de Zoon van God. En de Zoon des mensen zit aan de rechterhand van de kracht Gods. Hij zal opvaren naar de hemel. En hij zal zijn plaats innemen aan de rechterhand van de Almachtige Vader. Waarmee de Vader goedkeurt al het werk dat Jezus Christus op de aarde heeft gedaan. Wanneer hij een plaats krijgt aan Gods rechterhand, dan is het dat God de Vader het stempel opplaatst. Dat heel het werk is volbracht. Dat de missie is voltooid. Dat er voor al de zonden is betaald. Dat de toorn van de Vader is geblust. Dat de liefde van de Vader nu tot uitdrukking mag komen in de levens van zondaren die hij roept en trekt. Aan de rechterhand van God de Vader zit hij. Zoals het staat ook in Psalm 110. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden zal hebben gezet tot een voetbank van uw voeten. Maar als Jezus dit nu zegt. Tegen Caiaphas. Die op het punt staat. Om Jezus ter dood te veroordelen. Dan zegt Jezus daar toch ook mee. De rollen zullen worden omgedraaid. Nu is het dat u mij veroordelen gaat. Maar God de Vader spreekt mij vrij. En ik zal mijn plaats mogen innemen. Aan zijn rechterhand in de hemel. En ik zal al mijn vijanden. Onder mijn voeten leggen. En hij zal komen. Op de wolken des hemels. Hij zal komen om te oordelen. De wolken. Wanneer wij naar de wolken kijken. Dan kijk je ernaar en dan denk je zal het gaan regenen. Of wanneer de wolken teken openbreekt. Nu gaat de zon tevoorschijn komen. Maar kijkt u wel eens naar de wolken en dat u dan bedenkt, Jezus gaat terugkomen op de wolken. En allen die hem hier hebben leren kennen, zullen hem tegemoet mogen gaan in de lucht. En dat staat ervan in de Thessalonicenzenbrief. Als dan zullen we altijd bij de Heere wezen. Maar dat hij dan ook het grote gericht gaat uitoefenen. En dat allen zullen worden geoordeeld. En dan komt het erop aan. Hebt u in hem geloofd? Bent u hier op de aarde? Al aan zijn voeten terechtgekomen? En hebt u al beleden? Ik ben een zondaar. En ik kan in het koninkrijk van God niet komen. Tenzij dat Jezus voor mij betaalde. Tenzij dat zijn bloed wordt gesprengd aan de deur van mijn hart. Dat ik gewassen en gereinigd word. En daar komt het toch wel op aan. En zo kunnen wij nadenken over het lijden en het sterven van de zaligmaker. En dat kan u en mij diep aangrijpen. Maar dan kan het nog zo zijn dat we niet verder komen dan die dochters van Jeruzalem. Die stonden te huilen aan de kant van de straat. Toen Jezus daar voorbij ging. Op weg naar Golgotha. En dat Jezus tegen hem moest zeggen. Weent niet over mij. Maar weent over uzelf. Treurt niet over mij. Maar treur over jezelf. Je zonde. En maak vrede met hem. Je buig voor hem. En kniel aan zijn voeten. Het getuigenis wat Jezus hier uitspreekt. Dat laat zien dat hij alle macht in de handen heeft. Dat alle knie zich eenmaal ook voor hem zal gaan buigen. Jezus laat hier zien dat hij ook niet bang is. Voor Caiaphas en het hele Sanhedrin. Dat hij zich niet aan het veld laat slaan door de beschuldigingen. Maar dat hij zijn weg moet gaan naar het kruis. En door de opstanding heen. Naar de hemel terug bij zijn vader. En wanneer hij dat dan uitspreekt aan het adres van dit Sanhedrin. Is het dat hij het Sanhedrin ook waarschuwt. U bent nu uit op mijn dood. U bent er nu op uit om mij te doen ondergaan. En dit moet wel gebeuren. Maar wee degene die er zich voor inzet om dit te laten gebeuren. Net zoals dat hij het van Judas zegt. De zoon des mensen gaat wel heen. Zoals al is voorzegd dat hij moet heen gaan. Maar wee degene die mij verraadt. En die twee dingen, deze dingen moesten gebeuren. Maar de rol van het Sanhedrin, de rol van de hoge priester, toont aan dat ze vijanden zijn van Christus. Vijanden van het kruis. Vijanden van het bloed der verzoening. En vijanden zullen uiteindelijk in het stof moeten buiten. En zullen eeuwig om moeten komen. En u dan. Terwijl dat u het aanhoort. En misschien ergens wel medelijden met Jezus voelt. En misschien ook al wel van doordrongen bent. Hoe ontzettend is het lijden dat hem overkomen is. Is het altijd nog van een afstand. Dat hij dat tot u neemt? Of bent u ook verslagen geraakt in uw binnenste? En dat u moet belijden. Jezus werd vals beschuldigd. Hij heeft niets kwaads gedaan. Maar ik heb alle mogelijke kwaads gedaan. En ik ben van alles te beschuldigen. En daarom moet ik zwijgen. Wanneer de rechter tegen mij zegt. U bent des doods schuldig. Ja, het is waar. Ik heb het verdiend. Ik ben het niet waard. En dan. De toevlucht te nemen. Tot deze grote zaligmaker. Tot deze machtige middelaar. Dat is de koning van hemel en van aarde. Buig u dan ook voor hem. En knielt voor zijn voeten. Dan meent u dat is nodig. En dan mag het aanbod tot u uitgaan. En dan mag het ook klinken. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen, eer het te laat is, en dat het niet meer kan, dat u echt te laat bent, dat u tekort komt, en dat u zonden en gebreken hebt, en En dat u vol van ongeloof bent. En dat u een hart hebt dat voor de Heer niet wil buigen en niet kan breken. Dat is waar. Maar dat is voor hem toch geen hindernis. Want hij kan het hardste hart verbreken. En hij kan het ongeloof verwisselen voor het geloof. Er is bij hem alles aan te doen. Jezus staat er voor zijn aardse rechter. Maar kondigt aan. U zult allen eenmaal staan voor mij, de hemelse rechter. En daarom leer hem te eren, voor hem te voeten vallen en je uit te leveren aan hem. Te zwijgen wanneer de beschuldigingen aan je worden geuit. Want je moet zwijgen, omdat je er niet meer op antwoorden kunt. Zonder. Maar om dan hem te verbeiden, te verwachten en hem te ontvangen. Dat is het leven. Dat is de zaligheid. En dat is de vreugde. Die hier in beginsel er al is. En eenmaal volkomen deel wordt van allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben lief mogen krijgen. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 118, vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand, doet door haar daan de wereld beven, houd door haar kracht Gods volk in stand. En wat er volgt, het is Psalm 118, vers 8. Om mij te laten wij danken en bidden. Heer Jezus, u hebt gezwegen op een moment dat wij zouden willen spreken. En dat wij al onze beschuldigingen zouden willen antwoorden en weerleggen. Maar wij hebben niets om te weerleggen. Want wanneer u ons de zonde nawijst, dan is het dat we echt moeten zwijgen. Maar Jezus heeft gezwegen, plaatsvervangend. Want hij moest de straf dragen. Hij moest zijn bloed storten. Hij moest de weg gaan. Om zo'n volk dat nooit kan zalig worden, toch zalig te maken. En daarom mag de dank er wel zijn. Heer Jezus, gij hebt gezwegen. En door uw zwijgen hebt gij uw kerk verlost. En dat ge nu ook zwijgt in uw liefde. Waar wij zoveel misdaden hebben gedaan. En in zoveel verzet ook kunnen volharden. En dat ook iemand nou ontvangen genade. Nog zoveel de zonden en tekorten bij zichzelf gewaar wordt. En dan te mogen ervaren. Dat u toch niet meer toont. En dat u niet meer tekeren gaat. Maar dat u de zon daarin aanneemt. En dat u ze in liefde omhelst. En dat u ze tot u trekt. En dat u zegt, ik zal het niet meer noemen. En ik zal er ook niet meer over spreken. Want ik heb al je zonden weggedaan. En ik heb al je schuld verzoend. In het bloed dat mijn zoon ik wilde storten. En nu is het alles over en uit. Is het voorbij, voor eens en voor altijd. Heere, wat een wonder toch. Dat je zo zwijgt. En dat wij ook gaan leren zwijgen. En tegelijkertijd op u hopen, u verwachten en in uw naam mogen roemen. O Heer, en dan ziet u om. Naar diegene die het niet kan, die het niet heeft. En die niet weet hoe dat het mocht. En voor wie zalig worden een onmogelijk iets is. En toch, het is niet onmogelijk. Want het is mogelijk bij u. Uw rechterhand is hoog verheven. Jezus is gezeten aan zijn vaders rechterhand. En hij komt terug om te oordelen. Maar dat hij dat al zit aan uw rechterhand, dat laat ons ook zien. Dat u een hand hebt met macht en met majesteit. Om zonde en ongeloof ter neer te werpen. En een zonde tot u te trekken. En dan is het ook als ik omringd ben. Door tegenspoed van wat voor aard dan ook. En bezwijken moet. Schenkt gij mij het leven. En zoudt gij het leven in en uit u. Willen schenken aan jongen en oud. O, dat we toch. Allen die roepstem gehoord zullen hebben. O, laat u met God verzoenen. Eer het te laat is. En nog kan het. En nog is het heden der genade. Nog is het de dag der zaligheid. Nog is het dat u zegt. Heden zo ge mijn stemmen hoort. Overhad u toch niet. Maar laat u leiden. Zie op ons van Banwee, met die gunst die eeuwig u bewogen heeft. En wil je zo met de gemeente zijn, en zou je ook de gemeente vanavond weer samen willen brengen. En zou je ook dan met dominee in de oude midden zijn. En wanneer hij spreekt, in een dienst van voorbereiding op het heilige avond. Maar, ach, en zijn gewichtige zaak, en zijn grote zaak. En dat voor de allerminste, de kleinste, de geringste en de ellendigste van de zondaren, gij nodigt. Een volk dat naar u niet heeft gevraagd, maar gij zoekt ze en gij brengt ze toe. Zegent u ons zo tezamen en gedenk ons in uw genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het op mijn vijand, gramschap brand, uw rechterhand zal redding geven. En wat er volgt, 138, 4. Gemeente, gaat u dan heen naar uw huizen. dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.